SBS Radio.
In 2008 is het boek uitgekomen Clockwalks. En dat gaat over de stories of the Dutch in Southwest Victoria. De auteur Boré Hoekstra, en die is nu aan de telefoon. Dag Boré, hoe is het?
Ja, Frans, goed.
Dit is alweer een tijdje terug dat het boek is uitgekomen.
Ja, ik was al bijna vergeten, Frans. Totdat John Bax gevraagd was door... John Bax is een van degenen die ik in het boek beschreven heb. Maar totdat hij gevraagd werd door een Rotary Club om een verhaaltje te houden over de Nederlandse immigranten. En toen heeft hij dus mee gequote met Clockwalks. En zodoende is dat eigenlijk gekomen. Dus
hoe zijn de Nederlanders verzeild geraakt in...
In de Zuidwest. We noemen dit de Zuidwest Victoria. Dat is een... in de 50e jaren werd het aangemoedigd in Nederland om te gaan emigreren. En met name de grotere gezinnen. En in Nederland zou je zeggen rot op premie. Maar dat mag je niet zeggen hardop. Maar toch werd inderdaad het aangemoedigd om te emigreren in de 50e jaren. En dan had je inderdaad landen als Canada en Zuid-Afrika en Argentinië. Maar goed, Australië was het makkelijkste om te emigreren in die tijd. Dit gebied hier is met name ontdekt omdat de Heytesbury area, dat is was een forest. Dat werd beschikbaar gesteld voor de soldier scheme, voor de return soldiers.
Ja.
Maar ook voor de migranten. Zo een bepaald percentage van die Heytesbury settlement area werd beschikbaar gesteld voor migranten. En dus Nederlanders die konden zich daarvoor opgeven en die konden solliciteren.
Ja.
En op die manier hebben we in dat gebied aardig veel Nederlandse gezinnen hebben die een heel goed bestaan hebben opgebouwd als dairy farmer.
Maar hoe wordt zo'n gebied dan populair bij Nederlanders?
Ik weet niet hoe ze eraan komen, maar ik denk dat inderdaad via de priests en de mensen waar ze ondergebracht zijn, dat bekend werd gemaakt. Maar dat weet ik ook niet precies hoe dat gegaan is. Want het is maar een bepaald percentage dat gesolliciteerd heeft daarvoor. Die Nederlanders die in de dairy industry begonnen, die waren dus al in de dairy industry via sharing en via being a milker. Werken voor anderen. En op die manier, en typisch voor Nederlanders, die willen hun eigen baas zijn. En ik kan me zo voorstellen dat die, zodra ze lucht kregen van een farm kopen en dan nog geholpen worden financieel, dat dus snel ingaat.
Ja, dat is aanlokkelijk, ja.
Ja, is aanlokkelijk, dat is het woord, ja.
Ja. Maar en dat is een serieus deel geweest van de Nederlanders. En nog,
dat is een heel serieus deel en is nog, maar op het ogenblik zijn de mensen zo veel ouder. En in hun tachtiger jaren, zeg maar, en ook nog wel ouder, dat ze zijn, die op de farms waren, die zijn nu naar de grotere plaatsen gegaan, omdat daar de voorzieningen beter zijn.
Oudere opvang,
ja. Dus de kinderen die... ik neem aan dat de kinderen het overgenomen hebben en het voortgezet hebben. Maar dit waren succesvol farmers.
En zo te beluisteren, maar ik weet het niet precies. Ben jij niet een van die eerste die zijn aangekomen in Port Ferry?
Nee, ik ben hier voor de baan gekomen. Ik was in een stadium in mijn leven. Ik was bijna 40 en ik heb een gezin met 3 kinderen. En wij waren op een moment waar we willen wat anders. En op dat moment kwam Australië op de een of andere manier. Wij zeiden, dat is een uitdaging. En een half jaar later waren we hier.
Ja.
En had ik een baan en werkte ik het...
En je bent fysiotherapeut en je hebt een eigen...
Ik ben fysiotherapeut. Nee, en ik werk in de public service. Ik heb wel even een praktijk gehad om weer wat geld te verdienen, maar eigenlijk ben ik een public servant en ik werk in het ziekenhuis, ben in hoofd van de afdeling voor 27 jaar geweest. Daarna ben ik wat naar beneden gestapt en ben ik een senior clinician geworden. En ik heb nu aangegeven dat ik met pensioen wil op 11 oktober.
Ja, maar je staat open voor de publieke zaak. Dat blijkt ook wel uit het feit dat je president bent van de Dutch
Community Group.
In Warrnambool.
Warrnambool. Nee hoor, dat was fantastisch dat ik. Wel, het begon eigenlijk omdat ik in dat ziekenhuis werd ik geroepen bij patiënten. En dat waren Nederlandse patiënten. En de nurses die zeiden, god, we verstaan ze niet. We hebben een Dutchman hier die nou net aangekomen is. Dus ik werd erbij geroepen om te vertalen.
Ja.
Nou ja, vaak dan, zoals je weet, als Nederlanders teruggaan, of al in moeilijke situaties gaan ze terug naar hun originele taal.
Ja.
Dus mensen die een operatie hebben gehad, die mumblen ook een beetje, we noemen dat Dunglish. En dat voor een Australië.
geen Nederlands, geen Engels.
Dus ik ben erbij gedaan. En ik was altijd verbaasd dat die mensen nooit een bezoeker hadden of er hadden geen planten, geen bloemetjes op de vaas. Ik dacht, god, wat is er met die mensen? Zijn ze eenzaam? Dus ik ben dat een beetje gaan onderzoeken. En toen vond ik dat in de EBS dat er zo'n 1000 gezinnen naar Nederland, in dit gebied zijn getrokken.
Ja.
En dat het eigenlijk, en met verder onderzoek vond ik dat in dit gebied de meest gesproken taal, behalve Engels, was Nederlands. Dat is een grappige situatie.
En hoe komen de patiënten dan zonder bloemen? Dat is niet heel erg Nederlands.
Daar kom ik weer terug op Nederland. Die mensen die inderdaad, de Nederlanders zijn, zijn zulke harde werkers. Die zijn geen sociale, die hebben geen sociaal netwerk kunnen opbouwen omdat ze te druk zijn geweest met hun bestaan.
Juist.
En dat is gewoon, denk ik, gewoon de reden. Maar het gaf mij een reden om uit te zoeken wat aan de hand was. En naar aanleiding daarvan dacht ik, goh, misschien moet ik eens kijken hoeveel Nederlanders er zijn in dit gebied. En ik heb een meeting georganiseerd met de lokale mayor en zo voort. En toen had ik ineens 50 mensen die opkwamen daar, 50 Nederlanders. En het grappige was dat geen een van die Nederlanders die kende elkaar. Dus die konden misschien in dezelfde straat wonen, of maar in ieder geval in dezelfde plaats, en toch niets van elkaar weten. Weet je? Nou, dat is om aan te geven waarom er geen bloemetjes waren op het ziekenbed. En zo, die Nederlands zijn zulke invisible migrants, zoals we ze noemen.
Ja.
Dat de zelfs invisible waren voor hun eigen landgenoten, die ook, zo een beetje om dat verhaal rond te maken.
Was dat moment dan ook de aanleiding om die community
dat
group
klopt,
te beginnen?
Ja, exactly. Yeah. Ja, dus na die vergadering hebben we gezegd, god, we moeten misschien bij elkaar komen. En toen zijn we begonnen. En dat is snel aangegroeid tot, laten we zeggen, 150 of zo mensen op de mailinglist. En vanaf die tijd hebben we inderdaad van alles gedaan. Van carnavals organiseren en lunches en funding aangevraagd voor allerlei dingen die we met elkaar dansen en je noemt het maar.
Dus, en over welk jaar hebben we het?
En we praten over, die club heeft nu 25 jaar zo bestaan. Dus ik begon zeg maar in de early 90s.
Ja.
Zeg maar,
jullie hebben net dat 25-jarig jubileum gevierd.
Ja, zeg maar.
Ja.
Maar goed, de leden worden wat ouder. En dus die vallen wat af. En dus de club wordt kleiner. Maar toch, elke keer, we hebben en onze, de number of volunteers, laten we zeggen, het aantal volunteers die waar we het altijd mee deden, worden ook wat minder. Dus we doen nou twee activiteiten per jaar. Dat is een Dutch lunch en dan hebben we een Nederlandse zaak met Nederlandse goederen. Die komt dan vanuit Melbourne om. Ja. En dan hebben we lunch en dan hebben we Sinterklaas. Dat is de andere activiteit.
Ja.
En dat zijn de twee activiteiten die we op dit moment nog doen. En dan, de fundraising is door middel van poffertjes. Wij verkopen en koken poffertjes.
Juist.
En dat is een geweldige fundraising voor ons om dit allemaal te bekostigen.
Ja, ja. En die grote gemeenschap, althans middelgrote 150, gemeenschap,
ja.
Die, daar is geen aanwas?
Nee, dat is grappig dat je dat zegt. Ik zit natuurlijk te wachten op de tweede, derde generatie.
Ja.
Maar de tweede generatie Nederlanders van deze groep die in de 50 jaar gekomen zijn, die zijn niet geïnteresseerd in Nederland, in Nederlands of in anything Dutch. Dat is heel bijzonder.
Ja.
Maar dat is ook bekend in de literatuur. Dus laten we zeggen van de tweede generatie Nederlanders. Alleen 10% die spreekt Nederlands.
Ja.
90% niet. Terwijl je als je dat vergelijkt met Italians en Greek. Daar is het net andersom. Weet je, die 10% ja. Spreekt wel in Engels en 90% Griek. Dus Nederlanders zijn.
Maar dat is een
invisible
kenmerk.
Markers en de typical, een goede, wat we noemen, assimilator.
Ja.
Zij gaan op in de community en je ziet ze niet totdat ze hun mond openen.
Ja, en je beschrijft dit als kenmerk van de tweede generatie. En dus.
Ja, degene die dus nu, er zijn een aantal jonge gezinnen nieuw gekomen, zeg maar young professionals, farmers. Die zijn in dit gebied begonnen en ze hebben een interesse om wat te doen met de club. So, we hebben nu zeg maar een 10 jongere mensen, jongere couples die met ons mee gaan doen. En ik hoop dat wat uitbreidt. En ik geef ze alle mogelijkheden om het over te nemen of voor te gaan en met deze club als.
Ja.
Als ze daar interesse in hebben.
Ja, Even terug naar het boek, Boré.
Ja,
Dat is dan uitgekomen in 2008. En dat beschrijft een aantal families uit de Nederlandse gemeenschap.
Ja.
Wat was de aanleiding om dat boek te schrijven?
De stories, dus de verhalen. Dus door die Dutch Club ga je praten met die mensen. En dan blijkt dat deze mensen hebben een ontzettend interessant verhaal. Hoe moeilijk het was om te beginnen en hoe die mensen keihard gewerkt hebben totdat ze inderdaad een belangrijke figuren werden in deze community. Dus we praten over mensen die van niets, dus met hard werken en van het begin af aan opbouwen. Iets geworden zijn. Dus we praten over over accountants die begonnen als weet je wel, hard laborwerk en dan klein beetje bij beetje dus een beetje hun bestaan opbouwen of een builder die in Nederland hoe noemen we dat in Nederland?
Aannemer. Timmerman.
En die worden dan grote ondernemers, die mensen die bruggen bouwen in dit gebied en bekend staan als de bruggenbouwers. Dit zijn geweldige achievements. Dus we praten over inderdaad de Becks en de Drostes en de Van de Kamp die met 12 mensen, 12 kinderen kwamen, de Van Kempens die de bruggen en al de bruggen in dit gebied hebben gebouwd.
Ja.
De vogels die inderdaad in de Heytesbury area de grootste farms hebben en van de hele district.
Ja.
Dus Frank Vogels die inderdaad de grootste farm had in de district.
Ja.
Snow die inderdaad watertorens gebouwd heeft in Warrnambool. En het gaat maar door. Het zijn geweldige mensen geweest. En dat verhaal, die verhalen, die heb ik opgeschreven.
Is het boek nog verkrijgbaar?
Verkrijgbaar? Nee. Dat is, ik heb de laatste heb ik weggegeven. Ik heb er zelf nog eentje.
Boré, mag ik jou hartelijk danken voor het verhaal over
de Dutch community. Thanks for having me, zeggen ze dan, on your program.
Ja,
En bedankt, en al de beste.
Ja.
De beste groeten.
Ja. Nou, graag gedaan en veel succes met het enthousiasmeren van de volgende generaties.
Prima, ik hoop dat het allemaal lukt. Dankjewel, Frans.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.